Komende zondag is het weer tijd voor de winterklassieker, de Egmond Halve Marathon. Een wedstrijd waarbij de lopers zijn overgeleverd aan het getij, aan de elementen. Je loopt over het strand, door de duinen, mooie beelden verzekerd daar. En alles is inmiddels al voorbij gekomen, hè? Storm, sneeuw, regen, prima weer. Wij, Erik Brommert en Pim Bel, zijn afgereisd naar Tilburg om het te hebben over die historische race, over de heroïsche race, over de charme van Egmond. Met een hele bijzondere winnaar, Erik, met Greg van Hest, winnaar in 99. En zijn vader, /coach, Ad.
Dan zie je op een gegeven moment, kom je die vuurtoren voorbij. En dan zie je op een gegeven moment, loop je de boulevard en zie je in de verte de finish. En er stond 1-0-0. Die klok die heeft stilgestaan.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Het is wel een moeilijke combinatie, hoor. Vader zijn en coach.
Ja, Pim, dit is een mooie plek om te zijn. Want ja, hier ligt ook wel een beetje atletiekhistorie.
Ja, jij zei, we gaan het over Egmond hebben. En we moeten dan eigenlijk gewoon naar de familie van Hest toe.
Ja. Zeker ook omdat ik heb er bewust Ad ook bij gevraagd. Ja. Omdat dat nog een exponent is van de eerste jaren van Egmond. En omdat ik gewoon Greg kan herinneren als een atleet die in 99 daar echt een heroïsche race neerzette. Misschien niet onder de meest heroïsche omstandigheden, maar wel 1-0-1 ooit in Egmond gelopen heeft.
Hey, voor we naar die race gaan, wat is voor jou de charme van Egmond, Greg?
Ja, de elementen. Ja. Dus dat je van tevoren eigenlijk niet weet wat je te wachten staat. Ik heb een paar keer heel goed kunnen lopen, een paar keer op het podium gestaan. Maar het kan net zo goed windkracht 10 op het strand zijn. Of we hebben wel eens gezien dat er ijsschotsen uit het water verschenen. Dat het strand net de Noord- of de Zuidpool was. Ja. En dat maakt die wedstrijd zo leuk. En in de tijd dat ik nog hard liep, had je ook nog dat je natuurlijk eerst de duin had. Dus eerst rond je Egmond, dan de duin in.
Ja.
Dan kwam je bij Bakken het strand op en dan zag je die vuurtoren in de verte liggen. Dan moest je nog 7,5 kilometer naartoe lopen. En die vuurtoren leek soms gewoon niet dichterbij te komen.
Ja.
En dat was voor mij echt wel Egmond. Dat gewoon, het is een wedstrijd, maar natuurlijk heel anders dan een wegwedstrijd. Met niks te vergelijken. En je weet gewoon, ja, dags van tevoren een beetje hoe het gaat zijn, maar op de dag zelf kan er van alles veranderen.
En dat maakt het dus ook mooi dat het zo zwaar kon zijn.
Ja, het is echt een strijd. Dus ik heb natuurlijk het parcoursrecord heel lang in handen mogen hebben. Alleen een tijd daar lopen, dat doet er niet toe. Het is echt een wedstrijd. En strijden tegen de elementen. Hoe is het weer? Hoe ligt de duin erbij? Hoe ligt het strand erbij? Toen ik zo heel hard liep, was het natuurlijk mooi dat het eigenlijk gewoon één grote asfaltbaan naar Egmond was. Maar ja, we hebben ook wel eens edities gehad dat je gewoon vastliep op het strand omdat het hartstikke mul was. En dat maakt Egmond zo mooi.
Ja. En dan is het ook een kwestie van je spoor kiezen. Hè? Waar ga je op het strand lopen?
Nou, dat zeker. Zeker, want het juiste spoor kiezen is volgens mij kan cruciaal zijn. Want er zijn soms denk ik wel atleten die zonder dat ze erg hebben, ongeluk gewoon 100 meter te veel lopen. Dus dat ze het verkeerde spoor kiezen. Kort langs het water of iets hoger aan de duinkant. Of daar tegen het mullerzand in lopen. Dus Dat gebeurt nog wel eens, want het kan best wel zijn als je daar een kopgroep hebt of andere groepen waarvan de ene groep laag bij het water loopt en de andere wat hogerop denkt te lopen om daar meer voordeel uit te halen, dat uiteindelijk blijkt dat je daar redelijke vastloper kunt hebben.
Ad, jij fietste vaak mee dan, hè, als Greg daar zijn race liep?
Ja, als het op het strand mogelijk was wel. Waar we het over hebben, over 1999, ja. Het was nog het parcours andersom, zeg maar, als nu, dus over het strand terug. Dat vind ik nog steeds de mooiste edities.
Ja.
En toen ben ik op de fiets tegen Strop ingefietst, zeg maar, vanuit Egmond richting Bakkum over het strand. Om te kijken waar het strand het beste was voor Greg.
Ja.
En ik wist, als je van Bakkum afkwam, dus de duin over het strand op, als je dan rechtstreeks het goede spoor te pakken had, dat het secondes zou kunnen schelen, zeg maar, eerder je door het middelzand, zeg maar, langs de waterkant of langs de duin moest lopen.
Ja.
Dus toen ben ik achter het publiek gaan staan, mee dat ze het Bakkum, het strand, de duin overkwamen.
Ja.
En krijg, zeg maar, gillend en met handen gebarend de goede richting opgestuurd.
Ja.
Zodat hij achter het publiek eigenlijk al langs de waterkant, waar het perfect hard was. En dat heeft een paar seconden geschild, niet veel. Maar alleen het mentale aspect op dat moment dat hij goed op het strand uitkwam,
ja,
dat was ook wel belangrijk, zeg maar, tussen zijn oren.
Een van de geheimen misschien wel. Ja. Een verkenner.
Nou ja, ik weet wel dat in die editie dat mij wel goed deed. Altijd als altijd in de buurt was. Ja. Altijd wel in de wedstrijd.
Maar kwam dat ook, Ad, jij hebt Egmond nog meegemaakt in zijn beginjaren. Toen er nog geen duizenden atleten aan de start stonden. Dat is een stuk ervaring wat je daar hebt. Kan je misschien ook nog een klein beetje vertellen hoe het toen was in die tijd? Want dat was nog in de tijd dat we echte winters hadden. Want we zitten hier nu en we hebben dit jaar nog geen vorst gehad. Maar in die tijd kon het gewoon echt winteren. Echt sneeuw en heroïsche omstandigheden gehad. Hoe zag het er toen uit?
Het parcours was toen de tijd hetzelfde als toen Greggen gewonnen heeft, zeg maar. Alleen de weersomstandigheden jaren daarvoor, die waren soms heel goed en soms heel slecht.
Maar werd er toen niet meer echt door de duinen gelopen in plaats over de fietspaden?
Ja, ik weet nog dat Dan en Liesje met die Matte ten Kater won, dat toen het zo verschrikkelijk was dat ze niet op het strand zijn gekomen. Dat ze het parcours helemaal hebben verlegd door de duinen heen. Toen stond het niet aan de start, maar ik herinner het mezelf nog heel wel. En ik weet nog editie met Carlos Lopez, die in de 86 gelopen heeft toen na zijn wereldrecordpoging in Rotterdam in 85. Dat het handschoenen waren, ijsmutsen op en bijna sjaals om je nek, zeg maar, om de kou te trotseren over het strand.
Ja, en haal hem eens terug naar je eigen tijd, toen je hem zelf voor het eerst liep als atleet.
Toen was het redelijk mul. Toen kwamen we van Bakken het strand op, zeg maar. En dat was gewoon ploeteren tot hij zeg maar weer het strand afging richting de pier in Egmond, de boulevard in Egmond.
En was je toen pionier als je echt die halve marathon liep?
Ja, dan was je. Toen stonden er voor lang niet zoveel mensen aan de start. Maar echte diehards, zeg maar, de echte hardlopers in Nederland, die reisden af naar Egmond die dag.
Die hadden Egmond al wel gevonden.
Ja.
Ja, mooi. Want het is gewoon een massa-evenement inmiddels, hè? Ja. Met ook een kwartmarathon en kidsruns. Ik heb zelf daar nog nooit de halve gelopen. Ik heb alleen de kwart. Ja, ik vind dat gewoon een 10 kilometer trouwens. Ik wil dat niet met de marathon associëren. Ja. Maar ik heb daar de 10 kilometer en een beetje gelopen.
Ja. Nee, ik kan me wel herinneren. Ik heb die halve marathon daar wel heel regelmatig gedaan. Ook in de tijd dat je zeg maar nog over het strand terugliep. En het was ook nooit een dag, het was altijd een heel weekend, toch? Ik bedoel, iedereen komt daar op zaterdagavond eigenlijk al aan in het hotel. En daar begint het eigenlijk al een klein beetje. Daar,
ja, het is eigenlijk een beetje een voorjaarsreceptie, een nieuwjaarsreceptie. Iedereen die een paar hardloopschoenen heeft, die reist af naar Egmond dat weekend.
Ja, en je kan er ook maar beter vroeg zijn. Want als je op zondagmorgen aan wil komen, dan is het alleen maar file rijden. Dus de beste manier om Egmond te gaan lopen is te zorgen dat je gewoon een hotelletje geboekt hebt. De avond ervoor, en daar zijn er niet zoveel van, maar dat je daar de avond van tevoren al bent en dat je jezelf een beetje rustig kunt voorbereiden en niet te veel meer met de drukte te maken hebt.
Was jij altijd zenuwachtig voor Egmond, Greg?
Het eerste jaar dat ik liep wel, was in 1998, werd ik tweede.
Ja.
Omdat het voor mij allemaal nieuw was mijn eerste serieuze halve marathon. En in 1999 eigenlijk niet, nee.
Toen wist je wat je kon verwachten, wat
ik,
meer?
Ik had toen een... Ja, ik was toen nergens bang van. Dus ik had altijd zoiets van, ik ga erin. En ik loop zo hard als ik kan. Meer kan ik niet doen. Dus ik was eigenlijk nooit echt... Ik had wel gezonde spanning, maar nooit echt zenuwachtig. Nee.
Even 98, daar word je dus tweede bij je debuut op een halve marathon in Egmond. Achter een illustere naam.
Ja, dat klopt. German Silva die klopte mij toen met voor mij 3 seconden.
Ja. Ja. German Silva was toen tweevoudig winnaar van New York Marathon.
Ja, New York Marathon. Een paar keer op het WK ook. Half marathon medailles gehaald. Dus dat was echt wel een icoon natuurlijk. En ik weet nog dat ik toen de hotelkamer deelde met Paul Evans. Dat was ook wel een icoon. Engelsman die Chicago gewonnen heeft. 2-7, 2-8 op de marathon gelopen.
Dus je had nog niet eens een eigen kamer?
Nee, zaten met Paul. En die ging voetbal kijken. Hebben we heel veel over hardlopen gehad in het Engels. En ja, goed, voor mij was het allemaal nieuw. Dus ik was van cross naar de baan gegaan. En Egmond stond altijd heel hoog op het lijstje om daar te lopen. Mijn liefde voor Egmond is eigenlijk begonnen in 1992. Ver daarvoor. En ik wist ook niet goed hoe ik zo'n wedstrijd moest lopen.
Want... Maar over die liefde in 92, wat was dat precies?
Nou, 1992, toen was ik nog junior... En toen zaten wij in het crossseizoen. Daar had je echt nog wel seizoenen. Dus tegenwoordig een beetje vertroebeld. En ik was aan het trainen voor het WK Cross in Boston. En het NK Cross. Dat waren eigenlijk de belangrijkste dingen dat seizoen. En wij gingen in 92 gingen wij naar Egmond. Waar mijn vader, Ad, die hier naast me zit, die zou lopen. Maar die had een blessure, dus die kon niet meedoen. En toen, wat Ad net al zei, dat was meestal een weekend gelegenheid. Dus bijna al die loopgroepen hadden of hotel of een huisje. En wij gingen vanuit de vereniging met een groepje en ik mocht mee. Om te trainen. En toen had je ook al de 10 kilometer. Dat was op en neer het strand. En ik weet nog dat ik die gelopen heb. En een beetje een trainingsweekend gemaakt. En toen Tony Dirks liep toen heel goed. Die stond toen van mijn podium. En het was toen mistig. En ze stonden wij op het strand te kijken, zeg maar, als ze van Bakkum afkwamen. Dan zag je die eerste paar lopers, die hadden allemaal, lag toen uit elkaar getrokken. Hè? Dus je had geen groepje of zo, was echt allemaal eenlingen.
Eén voor één.
Ja, en daar reden auto's bij. Dan zag je uit de mist in de vet, zag je die koplampen naar voren komen. En dan die lopers. En toen had ik echt zoiets van, ja goed, ik ben nou nog jong. Dan ben je niet echt met halve marathons of marathons bezig. Maar hier wil ik echt wel een keer lopen en goed lopen. Nee, deze altijd in mijn hoofd blijven zitten. Ja, toen in 98 hadden we zoiets van, nou, het is tijd om weer naar de weg te gaan. Ja. En toen was eigenlijk Egmond. Ik had eerst 7 Heuvelloop gedaan en toen Egmond. Dat was eigenlijk een van mijn eerste serieuze wegwedstrijden over die afstand. Ja.
Heb je hem toen moeten afremmen, Ad? In die jaren, want hij droomde ergens. Ergens was dat zaadje voor Egmond al geplant. En ergens ook voor de langere afstanden. Was de tijd inderdaad rijp in 98? Of had hij misschien al eerder gewild?
Nou, ik heb altijd een beetje geprobeerd hem op de baan zo snel mogelijk te krijgen. Voordat we naar de weg toe gingen. En Greg is afremmen. Greg moest altijd afremmen.
Ja.
Die wilde graag winnen. Die keek niet op de deelnemerslijst van ik kan hier 8e worden of 20e. Die wilde altijd graag winnen. En ik weet, we hadden net zelf al verhaal van 92... toen we dus op het strand stonden. En zeg maar, die auto's uit de mist tevoorschijn gaan. We komen met die lopers ertussen. Toen is zijn liefde echt voor Egmond begonnen. En eigenlijk nog steeds gebleven.
Ja.
En altijd dat echt willen winnen. Want zo ken ik jou eigenlijk ook. Weet je, je had scheid aan iedereen. En inderdaad, wie er op de startlijst stond, maakt helemaal niet uit. Als ze gewonnen wil worden, dan moet je van mij winnen en van niemand anders. Heeft hij dat een beetje van jou? Of waar komt het uit voort? Want ik ken jou als een toch een wat meer bescheiden man. En Greg als meer een man van, joh, kom maar op en
nou, ik denk dat je daarvan een beetje in de genen zit van zijn moeder.
Okay.
Zijn moeder is geen sportster, zeg maar.
Ja.
Maar zijn schoonvader, dat was echt of zijn opa, zeg maar. Ja. Dus mijn schoonvader. Die was ook nergens bang voor. En ook van diezelfde kleur ogen. Dus de fanatieke dat willen winnen, dat komt een beetje uit diegene van die familie. Terwijl de Van Hesse eigenlijk de sporters zijn van de twee families.
Ja, ja, ja.
Dat is misschien wel een heel goede combinatie. Totale winnaar, hè? Brutaal, vol zelfvertrouwen. En een vader die dat dan een beetje tempert en afremt.
Ja. Nou, dat is wel, ja, ik denk dat dat de factor van die twee dingen bij elkaar is. Kreeg het er wel eens op afgerekend, zeg maar, over de willen winnen. Ja. Maar hij heeft ook hele mooie resultaten gehaald. Van mede, zeg maar, in Egmond, de tweede, de eerste, vierde.
Maar was dat moeilijk te coachen?
Ik denk dat het niet makkelijk is. Je bent
ook zijn vader natuurlijk.
Ja, als je dus tegen iedereen die het horen wil, laat merken van, ik wil hier zo goed mogelijk uit de bus komen, ik wil de wedstrijd proberen te winnen, en je wordt de 8e, dan ben je teleurgesteld. Maar je kunt ook zeggen, van als ik hier 8e word, ben ik tevreden. Dus je kunt er ook op afgerekend worden uit die dwang, zeg maar, om een wedstrijd te winnen.
Ja.
Maar had je daar als coach, wilde je daar invloed op hebben? Had je als iets van, doe eens rustig, man.
Nou, ik heb Greg altijd wel
geprobeerd. Je carrière duurt nog lang, dus
Ik heb Greg wel proberen, zeg maar, op mijn manier tevreden laten stellen. Maar met die, je ziet een training dat een resultaat haalbaar is.
Ja.
En dan valt er ene keer heel erg mee en de andere keer tegen. Dus ik heb daar wel mijn weg in proberen te vinden. Maar ja, Dat is niet altijd even makkelijk geweest.
Nee. Nee.
Het is wel een beetje een rode draad door jouw carrière geweest, denk ik, hè, Greg?
Het coachen of
veel willen. Ja. Voor niemand bang zijn. Hard trainen ook.
Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, tegenwoordig wordt er ook wel heel hard getraind. andere tijden natuurlijk. Jaren 90 en nu. Ik wilde op een gegeven moment gewoon iets. Ik was niet zozeer met tijden bezig. Dat is ook de reden dat ik iets vroeger denk van de baan af ben gegaan. Een beetje Achillesbeesklachten ook wel. En te veel gefocust tijden. En ik was meer een wedstrijdloper, denk ik. Gewoon positie, winnen, 1, 2, 3. Ja, goed, en dan kom je in een paar jaar dat je op dat moment alles kunt. Dat begon eigenlijk al veel eerder. Maar eigenlijk is 1998 zijn wel de jaren geweest dat het echt opviel. Omdat je toen als een van de weinige Nederlanders met de Afrikanen mee kon doen.
Ja.
Dus ik was eigenlijk ook niet bang. Of ik nou tegen Ali Gebrselassie moest lopen of wie dan ook op de weg. Ik ging gewoon mee en of de voorlopen. En dan keek ik wel naar het schip stranden.
Ja.
Ja, en dat was wel, ja, dat wat ik zei, dat bij mijn pa ook zei, dat heeft me een aantal hele mooie overwinningen of podiumplaatsen opgeleverd. En een aantal hele mooie tijden die nog steeds wel voor Nederlandse begrippen zeker staan, zeg maar. Mm. Ja, dat is de aard van het beestje, denk ik. Ik wist op een gegeven moment ook dat ik gewoon 1 uur hard kon lopen. Dus een marathon was misschien net te lang. En de 5 kilometer was misschien op een gegeven moment net iets te kort. En een uur heel hard lopen, dat kon ik wel. Dus vandaar dat ook zo'n half of een 15 kilometer mij wel lag. Ja. En dan komt erbij dat je vanuit oudsher uit het crossen komt. Want ik ben in september 89 met crosslopen begonnen. En als je dan op Egmond komt, ja, dat is half weg, half cross.
Dat is gewoon eigenlijk dus die een halve
elementen,
cross, toch?
Ja. Die elementen toen en nu, dat lag mij wel, zeg maar. Ik ben nou natuurlijk ouder. Nu ligt het me minder. Maar ja, ik was daar goed. Ik kon goed schakelen. Ik kon eigenlijk alles daar wel lekker. En dan zit je als jongensdroom, hè, dat in 92 een beetje begint. Ik wil hier echt wel een keer schitteren. En dat lukt dan in 98 eigenlijk.
Eigenlijk meteen al. Hè? Was dat een verrassing voor de buitenwereld? En daarna was het een verrassing voor jullie zelf, dat jij daar al tweede kon worden?
Ik wist zelf wel dat ik heel goed kon lopen. Want ik was in november had ik de 7 Heuvelloop. Daar heb ik ook meegedaan voor het podium tegen hele grote namen. En ik was gegroeid. En de afstand was het enigste waar ik niet wist. En waar we het straks zeiden, ik wist niet hoe ik zo'n wedstrijd in moest delen. Dus ik had eigenlijk hetzelfde scenario als een jaar later. Ik vond het in het begin te langzaam gaan. En ik weet nog dat ik in 98 ben ik gewoon naar 3 kilometer vertrokken.
Ik denk, bekijk het maar.
Zoek het maar
ja,
uit.
En tussentijden en zo helemaal niet. Ik liep altijd zonder klok. En de duin in. En dan kwamen we bij Bakken het strand op. En toen hoorde ik op een gegeven moment motorrijder, die kwam naast, of auto. En die zei, ja, je hebt 25 seconden voorsprong met het opdraaien van het strand.
Is best
iets minder. Ja. Met een groep met Silva, Evans, een paar Kenianen. En ik weet ook nog dat met het opdraaien van het strand al, dat met nog 500 meter voor mij te gaan kwam die kleine Silva aan mij voorbij. Ja. En toen heb ik wel gebaald. Toen dacht ik van, nou, hij zat er niet, jongen. Dan heb ik hier gewoon zo lang helemaal op kop lopen sleuren.
Ja.
En dan net dat laatste stukje. En ik heb toen echt nog proberen te sprinten. Liepen toen alle twee ook onder het oude parcoursrecord nog.
Ja.
En ik ben toen nog gewoon plat gegaan op de finish. Zo diep kon ik in die tijd wel gaan. Op momenten, niet altijd, maar er waren momenten dat ik echt gewoon zo diep kon gaan dat ik bij de finish gewoon zwart voor mijn ogen en neerviel.
Ja.
Was je daarbij had bij die race?
Ja, daar was ik op bij. Maar ook? Wij stonden bij Marie Zeeme, de moeder van Greg, en wij stonden op de boulevard. Die heb ik niet mee gefietst.
Was je verrast die dag?
Eigenlijk niet, want wij trainden eigenlijk voor Egmond al hier in het Drunense Duin. Ligt echt maar de medailles van Egmond.
Kijk.
Ja. We hebben zo'n parcoursje hier vlakbij. En daar ligt een plat duinstuk. En dan kun je vergelijken met het strand in Egmond. En dan gingen we het stukje door het bos. En over het, dus ik imiteerde, zeg maar, rechts en trainingen, zeg maar, en de wedstrijden die op de agenda stonden. Dus we zaten wel op verschillende races. En met name Egmond was je wel heel goed voorbereid.
De basis, zeg maar, van jouw wedstrijd in Egmond, die ligt in de Drunense Duinen.
Die ligt in de Drunense Duinen. Ja, wij hadden dan, zeg maar, een parkeerplekje ergens beschut in het bos. De Suikerberg. En vandaar door het bos, zeg maar, naar het duingebied toe. En dan had je een heel mooi plateau liggen. Een beetje vergelijkbaar met een strand. En ook bij rollige passages. En daar hebben we altijd jaren aaneens, zeg maar, vooral de gloria van Egmond voor Greg, hebben Egmond terdege voorbereid. Dus gingen we in de zomers niet naartoe, dan is het te rul. Maar zoals de herfst, zeg maar, een beetje op gang was, dus de laatste 2-3 maanden voor de tweede zondag in januari gingen wij Egmond daar voorbereiden.
En hoe vaak dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik kan me ook, je gaat niet elke dag op het soort van strand lopen, toch? Wel? Drie... Oh, Greg zit al te knikken.
Vijf keer in de week. Zo. Ja, meestal, ik train 98 train ik denk een keer of 12 in de week. En dan zat ik in november, december zat ik bijna iedere ochtend wel daar. Ja. Behalve op de zondag en de woensdag.
Ja.
En net als Greg al zegt, een uur. Hè? Dus hij kon een uur hardlopen. Maar op zijn trainingsschema, ze kun je terugpakken. Daar stond er een ochtendtraining. 1 uur 70%. Of 1 uur praattempo.
Ja. Praattempo, dan moest hij gewoon nog kunnen praten.
Dan moet je nog iets kunnen delen.
Ja, ja, ja. Ja.
Hey, en dan terug naar 98. Ik ging op de finish, ging het plat.
Ja.
En dan ben je klaar. En dan ga je s'avonds met je vader die race ga je nabespreken.
Heel even, wat zei German Silva tegen jou? Daar ben ik benieuwd naar. Want dat gat was ontzettend klein. Hij is ook ontzettend diep moeten gaan. Ja, want hij was in een eindsprint verwikkeld.
German die was wel verbaasd. En die feliciteerde mij naar de rand. En die had echt zoiets van, was dit? Maar het leuke was, ik deelde toen, wat ik zei, de kamer met Paul Evans.
Ja.
En Paul die werd vierde of vijfde. En die kwam ik dus in de hotelkamer tegen. En die was echt gewoon, die zei van Jezus, dus die was echt flabbergasted. Dus, wat doe jij? Hoe kun je zo'n wedstrijd zo lopen?
Ja. Ik dacht dat ik met een debutant op de kamer lag.
Ja, ja. En ook die zei van ja, je wordt wel groot, denk ik. Dat als je hier zo kunt lopen en met zo'n overmacht zo'n wedstrijd naar je hand zetten en op de valreep verliezen. En ik was nog niet zo heel oud toen.
Ja. Hoe oud was je toen?
Moet ik even terug.
99 of 98. 25.
Ja.
Wat overheerste? De teleurstelling of toch ook wel de trots dat je die wedstrijd hard had gemaakt en zo dicht bij de overwinning was gekomen?
Nee, ik was wel blij. Ja, ik was wel natuurlijk. Ja. Als je in Egmond op het podium mag staan en toen ook al 200 parcoursrecord loopt. Ja. En dan verlies je van zo'n naam.
Ja.
Ik was wel een beetje bleu misschien. Ik was niet bang, maar goed, daar heb je wel vrede mee. Ja. Ik had wel zoiets van, volgend jaar kom ik terug, wil ik winnen.
Ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Hoe gaat het dan s'avonds na die race? Dan bespreek je hem na en dan heb je dan met z'n tweeën al zoiets van... Nou, dit gaat maar volgend jaar niet meer gebeuren. Volgend jaar sta ik hier op de hoogste trek.
Nou, niet meteen. Ik had wel zoiets, ik wil je wel terug om te winnen. Ik weet dat ik kan nu.
Ja.
Nou goed, wij waren meestal wel zo dat we de volgende dag... of eigenlijk een... s'avonds had je nog wel even over. Maar meer als het niet goed ging... En dan was maandags was weer gewoon verder met het nieuwe doel. En dat was voor mij toen Rotterdam. Ik was eigenlijk bezig voor Rotterdam ook. En
de marathon, op de debuut
toen. En bij mij was wel zoiets van, oké, ik ben nou tweede. Volgend jaar wil ik terug en dan wil ik wel voor het hoogste gaan. En er was natuurlijk hoop, nou ja, kritiek niet. Over het algemeen was het allemaal laaiend enthousiast natuurlijk van hoe die wedstrijd gelopen werd. Maar ook wel mensen. Ik weet nog dat er een citaat in de krant had gestaan van Gerard Nijboer. Ja, je zou toch niet willen dat zo'n jongen hier op zo'n manier wint? Want dat was toen de bondscoach van ons.
Want die vond?
Ja, die vond het onstuimig. Stel voor dat hij de wint, dan heb je helemaal... Dan denk je dat je al zijn wedstrijden zo moet lopen.
Oh.
Ja, en ik had wel zoiets van, goed, ik was eigenwijze donder. Ze hebben volgend jaar laten zien dat het wel zo kan.
Had hij ergens gelijk? Of vond je wat jij deed gewoon ook achteraf nu bekeken? Gewoon slim. Eigen tempo kiezen.
Nou, voor mij was het slim. Als ik al mijn wedstrijden op een rij zet. Onder andere die twee keer Egmond. Dan mijn beste resultaten heb ik gehaald. Op de manier zoals ik toen liep. Ja. En als ik moest gaan nadenken... Dat klinkt stom. Dan was en te veel bezig was met tactiek. Dan ging het vaak net niet. Dus de beste wedstrijden heb ik wel geloofd. Van, nou, gewoon vanaf de eerste kilometer eigenlijk vol erin. Goede benen hebben. Gaan. Net zolang je toch niet meer kunt. En zo heb ik ook mijn Nederlandse records toen allemaal gelopen. Eigenlijk soms in wedstrijden dat ik dacht van... Ja, hoe kan dit nu hier? Weet je, dat... Ik weet nog dat de 20 kilometer van Alphen bijvoorbeeld, 58.03 volgens mij, dat is precies hetzelfde. Heb ik gewoon 16 kilometer alleen op kop gelopen. Kwam er Kenia en dan een eindsprint. Maar altijd zonder klok. Dus niet naar klok kijken. Gewoon puur van, nou, ik ga gewoon met die gasten. En ik ga die jongens het moeilijk maken. Ja. En op het eind zie ik wel hoe, het, hoe de vlag erbij hangt.
Bespraken jullie dat samen ook?
Ik heb wel altijd na de wedstrijd geprobeerd, zeg maar, als het tegenviel. Want er gebeurt natuurlijk ook wel eens ooit. Om het zo snel mogelijk positief om te zetten.
Ja.
Dus ik herinner me nog goed het NK Cross. Er was Gerrit goed op voorbereid. En die wedstrijd liep voor een meter. Toen kwam hij teleurgesteld over de finish. Even over gehad s'avonds. En eind van de week, op vrijdag, op halve gebeld.
Ja.
Ligt er nog een startnummer voor me klaar. En toen liep je in de dijk van de wedstrijd. De 20 van halve.
Dan maak je het liefst zo snel mogelijk weer goed.
Ja, je moet niet te lang in de teleurstelling blijven hangen, vind ik.
Ja, ja.
Dus daar moet je even over hebben. Hoe kan dat nou, dit of daar. Maar ook trainingstechnisch er even over nadenken. Dat was mijn pakje aan. Maar ik heb wel altijd de doelstelling gehad, zeg maar, als er iets tegenviel, om het zo snel mogelijk in een andere draai te geven. Dus positief proberen te benaderen. Want als je daar te lang in die teleurstelling blijft zitten, dan lopen de trainingen van geen meter en dat soort dingen. En dan direct andere doelen stellen.
En was jij vatbaar voor het advies van je vader?
Ik was eigenwijs.
Ik wil dat zeggen, dat lijkt me niet zo makkelijk.
Nee, ja, ik luisterde wel op zich wel goed. Alleen, we al eerder hebben gezegd, naast de wedstrijden vol erin gaan proberen, meestal zat ik zo ook wel in trainen. Dus altijd wel hard getraind. Zeker voor die tijd. Ik luisterde op zich wel. Alleen, vaak was als er eenmaal een nummer op zat en dan kwam er een baas. En dan had ik, wedstrijd tactieken of zo, dat bestond voor mij eigenlijk niet. Nee. Meestal als het op een gegeven moment niet meer lukte, dan ging het ook wel vaak dat dan echt de kop ging hangen.
Ja.
En dan was het ook wel eens momenten dat het echt helemaal tot niks uitdraaide. Of dan was je niet goed in vorm, dan wist je van, het is niet zo goed. En dan ging je toch proberen zo'n wedstrijd te lopen.
Ja.
Maar op die manier. Maar en dan daar ging het wel eens mis.
Ja. En altijd jij dan soms wel zoiets van, dan ging die start van die wedstrijd en dan dacht je van, nou, laten we het misschien doet dit iets rustiger aan. En dan gaat hij weer. Dit is niet de afspraak die we hebben? Of had je zoiets van,
dat is wel, onbewust heb ik daar wel weer aan gedacht. Maar ik ken ook het temperament van mijn zoon natuurlijk.
Ja.
En hij heeft al een aantal keren, zeg maar, op zijn donder gekregen. Tenminste, zover van de wedstrijd minder lep. En dat je weet naar de hand iets anders aanpakte. Maar je moet het temperament moet je ook niet inpakken.
Ja.
En
net is zijn kracht, toch? Is zijn kracht. Dus daar moet je gebruik van maken. Ja.
En als je gek op kop loopt of in een kopgroep zit, dan gebeurt er ook iets tussen je oren.
Ja.
En bij gerecht werkt dat beter als dat je de defensief moet lopen. En daar moest ik op een bepaalde manier mee omgaan.
Wanneer ging de knop om naar Egmond 99? Wanneer gingen jullie de Drunense Duin in?
Nou, ik weet nog wel dat in 99 toen ik had een wegseizoen gedraaid. En ik zou een baanseizoen draaien, maar dat liep niet helemaal zoals het moest.
Je had wel de marathon gelopen.
Ja, debuut. Ja. Ja, 2:12 in Rotterdam. Ja. En toen zaten we op een gegeven moment in het najaar, september. En toen kwam, dan komt natuurlijk het crossseizoen. En dan komt Egmond dichtbij. En de Zevenheuvelloop komt. Nee, die was toen niet. Het was in mei. Okay, die was verzet. En toen zijn we eigenlijk, ik weet nog, we zijn toen op een trainingskamp gegaan in Fontremeu. In het najaar. Was ergens in oktober. En daar is mijn voorbereiding voor Egmond begonnen. Dus ik had zoiets van, okay. We hadden een planning voor de eerste helft van 99. En daar stond Egmond, die stond wel hoog op het lijstje.
Ja.
En er kwam nog een ander aspect bij. Is dat ik veranderde destijds van kledingsponsor.
Mm-hmm.
En dat was toen de grote sponsor van Egmond. Dus er kwam nog een extra elementje bij. Dat ik me eigenlijk ook wel wilde laten zien daar.
Ja. En dat wilde zij ook wel.
Ja. En Erik Weter was toen de man die mij binnengehaald heeft daar, was Ben Hulscher. En die wist ook wel net een extra dingetje te fine-tunen. Dus eigenlijk was ik vanaf oktober bezig met die dag in januari.
Het was jouw eerste wedstrijd met een swoosh op je borst.
Ja, het was mijn eerste wedstrijd voor de swoosh. En Ja, dus, en die voorbereiding was eigenlijk best goed. Was goed verlopen. En november wat crossen gedaan. En EK Cross was wat minder. Maar dat maakte mij niks uit. Want ik wilde alleen maar Egmond winnen. En vanaf na Egmond door naar de marathon. Was het jaar dat de Olympische kwalificatie gehaald kon worden.
Ja.
Dus voor mij was het gewoon eigenlijk 2,5 maand stond er maar één ding voor mij in mijn hoofd. Was maar één ding belangrijk. Dat was die tweede zondag van januari.
Hey, en waar ik dan benieuwd naar ben. Hoe laat lig je dan met oudjaar op bed? En gaat er nog een oliebol in?
Nee. Niks? Nee, ik weet ook nog wel dat we hadden een hele leuke vriendengroep toen.
Mm.
Lopers.
Mm.
Martin Loret, René Gottlieb, Marcel Versteeg, Marcel Laroze, allemaal toen wel Nederlandse toppers. Ja. En die hadden afgesproken om samen Oud en Nieuw te vieren. Een beetje stappen erbij. En ik zei, ik blijf thuis. En ik lag echt om 12 uur te bed.
12 uur nog wel gehaald?
Ja, 12 uur wel gehaald. Toen naar bed, volgende ochtend twee keer trainen.
Ja.
Ja. En ik weet ook nog dat René mij belde. Grappig, is hier gezellig. Ik zei, ik kan me niet schelen. Ik zei, over twee weken ben ik klaar voor.
Ja.
En ik had ook die dag, dat weekend, geen stress. Ik was, ben gewoon goed.
Ja.
Beter als vorig jaar.
Ja, dat voelde je?
Ja, ik had trainingen gedaan die... dat geeft dan vertrouwen, die ik daarvoor niet kon. En ik had eigenlijk heel die rit van 2,5 maand was niks tegenkomen, niet echt verkouden geweest, niet ziek geweest. Alle trainingen kunnen doen die moesten.
Mm-hmm.
Ontspannen sfeer.
Hey, een nieuwe sponsor betekent ook nieuwe schoenen en alles. Hoe kort van tevoren had je die?
Nee, die had ik al wel heel even. Want toen wij naar Formeu gingen, had ik al wat modelletjes die ik kon testen. En wij kregen inderdaad, in Egmond kregen we eigenlijk het volledige pakket. Dus die schoenen die ik waar ik op liep, waren recht uit de doos. Ja.
Okay.
Ja. Het leuke was dat we hadden s'avonds, dat weet je ook nog, had je in het hotel had je een hele grote bijeenkomst. Een soort van nieuwjaarsborrel. En dat werd door het merk waar ik voor liep, door de Swoosh. Leuk aangekleed met de modeshow, deden we ook aan mee. Hij had ook sprekers, dus Hans Koeleman, voormalig stiepeloper. En Martin ten Katen, die natuurlijk ook wel icoon is geweest en is. En dan kreeg je beelden van het jaar daarvoor. Had je van de NOS. En ik weet dat Martin ten Katen, nou, daar keek ik natuurlijk wel gigantisch tegen op. Die zei s'avonds van, maar zo win je Egmond nooit. En ik weet nog dat ik op mijn stoel zat en ik dacht van, nou, en ik laat morgen zien dat je zo Egmond wel wint.
Ja.
En ik ben die dag gewoon na 1 kilometer vertrokken.
Ja.
Er zijn beelden op YouTube, want het is natuurlijk voor het digitale tijdperk. Ja. Ik ben gewoon de eerste kilometer ben ik gegaan. Ik weet nog dat ik 3 kilometer kwam ik in 8:10 of zo, 8:12 door. En ik heb niemand meer gezien.
Nee. En er werd toen eerst over het strand gelopen? Of
nee,
was het eerst,
door
het
duin nog.
Eerst door de duin, toch?
Lusje, hetzelfde parcours als het jaar ervoor. Ja.
Dus knetterhard 2 rondjes door het dorp heen, gelijk weg.
Ja, 1 kilometer. Na 1 kilometer. Ja. Dus het was echt gewoon een kilometerbordje. Stond er, in het dorp stonden de eerste 4 kilometer aangegeven. Dan kreeg je 5 en dan 10, 15 kilometer ergens. Die borden heb ik niet gezien. Maar ik heb wel 3 kilometer doorkomen. Dus iets van 8:10, 8:12. En ik heb niemand meer gezien.
Dat had je ook in je hoofd? Van ik ga gewoon gelijk?
Inderdaad, ik ga gewoon voluit. Ja, en het gekke is, dus misschien heel simpel denken, maar dan zie je dat soms heel simpel denken wel kan werken. Ik wist ook nog dat ik het jaar ervoor met zoveel seconden het strand opkwam, dat ik met 2, 3 seconden verloor. Dus ik had, ja, dat klinkt heel stom nu. Ik moet gewoon zorgen dat ik 5 seconden
meer heb
op het strand en dan is het kat in bakje.
Ja.
Maar dat was toen al bijna een halve minuut volgens mij. En het was toen ook wel een Nederlands feestje, want het was heel koud. Dat weet ik ook nog wel. Dat was onder het vriespunt. Maar dat strand daar lag erbij als een biljartlaken. Dus dat was gewoon het strand opkomen, een klein stukje mul. Een klein stukje mul toen je het weer terug Egmond inliep naar de boulevard.
Ja.
En de rest was gewoon net snelweg.
Was een snelle editie.
Als heel snelle editie.
Eigenlijk niet de heroïsche Egmond zoals wij hem net beschreven met de strijd tegen de elementen.
Nee, nee, dat was toen niet. Het was echt wel, de temperatuur was koud, maar bijna windstil.
Ja.
En het strand lag er heel, echt heel goed bij. Maar goed, je moet dan wel die duinen over en de klinkerpaden. En dan is... ik weet ook nog, wat ik zei, ik liep vaak zonder klok. Ik wist tijdens de wedstrijd niet wat voor tempo ik liep. Ik weet nog wel dat ik de boulevard opkwam en toen zag ik de klok staan. Dan zie je op een gegeven moment, kom je die vuurtoren voorbij. En dan zie je op een gegeven moment, loop je de boulevard en zie je in de verte de finish. En er stond 1-0-0. Klopt die klok, die heeft stilgestaan? Of, ja. En toen liepen 1-1-1-0-1-19. Ja, en dat was echt bruut hard. Dat was gewoon bijna 2 minuten sneller als het jaar ervoor.
Ja. En dat zou op de weg ook heel hard zijn geweest.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben achteraf ook blij dat ik datzelfde jaar in CPC wel iets sneller heb gelopen. Ja, want Egmond telt natuurlijk niet als officieel record vanwege het vooral duin, maar ook het strand. Ja. Ene keer loop je dicht tegen de duin aan, de andere keer loop je meer. Dus die afstand klopt niet altijd helemaal. Er zal geen honderden meter schelen, maar dat wordt niet geregistreerd. Stel voor dat je daar een Nederlands record loopt of een wereldrecord, dan wordt die niet erkend als record. Maar goed, ze hebben daar uiteindelijk wel voor mijn 13 of 14 jaar de tanden op kapot gebeten om onder die tijd te lopen. Ja. 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 Ja.
En Ad, jij was op de hoogte dat hij vanaf de start volle bak zou gaan en gelijk weg zou zijn?
Ik had min of meer wel verwacht. Dat was ook mijn insteek, zeg maar, om tegen stop in het strand op te rijden en te kijken wat je bij Bakken het beste kon gaan lopen richting de vuurtoren.
Ja.
Dus ik had wel ergens in mijn achterhoofd zitten van wellicht gebeurt er hetzelfde als vorig jaar. Met name omdat Greg daar tussen zijn oren al maanden mee bezig was.
Ja. En dan komt hij het strand op en dan rij je daar met je mountainbike. Ja. En denk je, dan komt hij me zo.
Ja, dat is wel...
Godsamme.
Ja, dan doe je... Ja, dan krijg je gewoon... Ja, dat is, je wordt zeg maar bevoorrecht, zeg maar, met hetgeen dat er gebeurt bij je in gedachten hebt.
Ja.
Dat is ook de reden. Ik heb altijd iemand vanuit mijn emoties altijd proberen te werken.
Ja,
vanuit gevoel vooral.
Ja.
En dat is ook, je voelt dat gewoon aankomen dat dat gaat gebeuren. Dat is nu achteraf makkelijk praten natuurlijk. Maar het gebeurde wel zo. Van, ik ging achter die mensenmassa met mijn fiets kijken waar het strand het beste bij lag.
Ja.
En er toen heel brutaal tussen gesprongen. Dat ik een van de eerste was die hij zag toen hij bij Bakken het strand opdraaide. En hem aan elkaar achter het publiek door... langs de waterkant gestuurd.
Zoek je dan ook naar je vader, Greg? Weet je dat hij er is?
Ik wist wel dat ik hem tegen zou komen op het strand.
Ja.
Dat had hij van tevoren gezegd. Duin lukt niet en is ook te smal. En je mag het duin ook niet in. Ja, er gaan op een gegeven moment ook de auto's en de motoren weg. Maar ik had hem eigenlijk verwacht dat hij wat later op het strand zou komen. Ja. Maar hij stond echt gewoon mee dat je zand aanraakte, zeg maar. Stond hij met zijn fiets.
Ja. En had coach hem dan nog? Of heb je zoiets van, ik hoef niks meer te zeggen? Dit is,
nee,
dan is
klaar. Toen heb ik ook...
Ze hebben alleen maar genieten.
Ja, ben ik gewoon ergens achteraan gereden. Want die mag officieel natuurlijk niet als coach niet naast iemand gaan rijden. Dus ik heb me eigenlijk een beetje afzijdig proberen te houden van de race.
Alleen maar genieten.
Ja.
Maar het is ook echt... Ik heb even de uitslag erbij gepakt. 1-0-1-19 Greg van Hest. Bijna een minuut voor Camille Maassen.
Ja.
Meer dan een minuut op Marco Gielen, de nummer 3. Nederlands podium. Maar daarachter komen eigenlijk 2 Kenianen, een Getich en Kurgat, een Ethiopiër, Bikila. En zo gaat dat gewoon door. Het waren echt de jaren waarin ook de Afrikanen al naar Egmond kwamen.
Ja, ja, ja. En was het jaar daarvoor ook al. Ja. Had je natuurlijk meer een mixgroep met, wat ik zeg, Paul Evans, German Sil. Ze hadden wel een sterk veld. En net Bikila, Wokku, die heeft natuurlijk ook onder de 27 minuten op een 10 gelopen. Dat was eigenlijk de privéhaas van Heile. En Kurgat, die heeft voor mij nog een keer bijna het wereldrecord op de 10 mijl gelopen. Ja, dus het is niet zo dat van, nou, weet je, de tijd zegt al iets, hè? Ik bedoel, als je 1-1 destijds in een wedstrijd überhaupt loopt op de weg, dan was dat toen al goed. Maar het was ook niet zo van, ja, weet je, het is een Nederlands podium. Maar daar deed verder rest niemand meer mee.
Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee.
Dus het was echt wel een sterk veld. German Silva liep ook dat jaar. En goed, alles klopte.
Ja.
Ja, maar heel die periode klopte eigenlijk alles, leek wel.
Is dit je beste wedstrijd ooit geweest? Of zou je dat niet willen zeggen?
Ik denk dat... dat Egmond 99, dat wel mijn sterkste wedstrijd ooit is geweest. Ja, ja. Ik weet ook nog wel dat wij niet ver daarna naar Albuquerque gingen om te trainen. Voor de Rotterdam Marathon. En toen zaten we in van die appartementen. En daar was ook Khalid Kanouchi. En die uitslagen toen, ik zeg, toen was het internet nog niet. Maar die had zo'n running stats. En iedereen kende Egmond wel een beetje. Die sprak mij zelfs daar aan. Ja, hoe loop je 1-1 daar? Er zit strand en duin in. Hoe kun je 1-1 daar lopen? Dat was ook in de periode.
Jouw antwoord was gewoon gaan.
Ja, ja, en ook de periode natuurlijk. Dat de halve marathon was wel een veelgelopen afstand. En nu staat wereldrecord op 58.01. Toen werd er voor mij net onder het uur als snelste gelopen door Paul Tergat. En 59, 58 of 57. Dus je zat heel dicht met die tijd op de wereldtop. En er waren er ook geen tientallen. Er waren een aantal die richting het uur konden.
Ja,
ja, dus dat was wel... gezien het parcours natuurlijk, hoogtemeters, duin... Stuk strand, ondanks dat het er heel goed bij lag. Ik denk wel, en de manier hoe. Ja. Gewoon na 1 kilometer weg en gaan.
Want ook Camille Maassen staat er aan de start. Toch wel een beetje een rivaal, een wat meer berekenende loper.
Ja.
Daar waar jij zegt, ik denk niet te veel na. Denk ik dat Camille juist van tevoren zeer goed nadacht over van hoe ga ik dit nu aanpakken. Ja. Was dat ook in je gedachten van, als ik van deze jongen wil winnen, dan moet ik het vooral op mijn eigen manier doen?
Nee, ik ben met Camille toen helemaal niet mee bezig geweest.
Nee.
Ik was meer bezig met winnen, iedereen verslaan. Zorg dat mijn nieuwe sponsor goed in beeld komt.
Meer dan goed gelukt.
Ja, en dus het was het hele totaalplaatje. Maar ik was nooit echt met Nederlanders bezig. Ik vond het zo on-Nederlands. Ik weet nog dat WK Cross en EK Cross een aantal keer gelopen. En dan had je atleten die gingen dan het over hebben dat ze de beste Nederlander. Ik had er zo'n hekel aan. Ja. Ik had zoiets van, dan word je...
Daar gaat het niet om, dacht
je. Word je 20ste of 19 en ben je de beste Nederlander. Ja. Je wil zo snel en zo goed mogelijk voorin lopen. En ik word liever derde Nederlander, maar top 15... als eerst Nederlander en 30ste, weet je. Ik had er zo'n... Natuurlijk is dat in de wedstrijd wel belangrijk. Maar het was, je wil van elkaar winnen. Maar ik was meer met het totaal bezig. Ik wilde gewoon zo goed mogelijk in het internationale veld lopen. En dat er toevallig in die editie 3 Nederlands waren, heeft waarschijnlijk te maken gehad ook met de kou.
Ja.
Dat was echt wel koud toen.
Ja, ja. Ja. Ik dook gisteren de archieven in. En toen stuitte ik op een artikel in de Volkskrant met de kop: Nederland heeft nu zijn eigen Kenianen.
Ja.
Ja. Ja.
Dat was Egmond 99.
Ja, 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 ja. In dat verhaal wordt ook Gerard Nijboer aangehaald. Destijds de bondscoördinator weg, atletiek staat er. Gerard Nijboer was stom verbaasd. Al komt dit succes natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, zegt Nijboer. Hulde aan de atleten en hun persoonlijke coaches. Ik ben apentrots, maar blijf daarnaast tevens Calvinist. Nu al in vorm zijn is mooi, maar hoe hou je die vorm vast tot aan de Marathon Rotterdam over 14 weken? Vraagt hij zich af.
Ja, Gerard was een heel berekend persoon.
Ja.
Bij Gerard telde eigenlijk maar één ding. En als je daar oranje tenue aan had voor een EK of een WK of een andere soort marathon, dat was voor hem belangrijk en de rest telde niet. Hij liep al die andere wedstrijden als doel voor Nederland uit mocht komen op een toernooi.
Ja.
Dus er was geen winnaar type zoals Greg die elke wedstrijd wil winnen.
Ja.
En we kregen net zelf ook aangegeven, wij keken nooit naar het deelnemerslijstje van ik kan niet vandaag 8e of 10e worden. Het deelnemerslijstje werd wel bekeken, maar het doel was zeg maar om zo goed mogelijk en zo hard mogelijk te lopen en proberen welke wedstrijd dan ook te winnen. En Greg zei dat Egmond een van zijn mooiste overwinningen is. Daar kan ik wel een eind meegaan, maar heel veel mensen vergeten de 20 van Alphen hetzelfde jaar.
Ja.
Hoe dat je die gewonnen heeft, dat was niet zeg maar vanuit de start weg, maar gewoon... Op het einde, in de finale van de wedstrijd toch naar zich toe draaien. Dat was ook een hele mooie race. En Tilburg Damaals, niet te vergeten, heeft hij nooit gewonnen. Maar wel tweede, derde en vierde geworden. En hij staat ook altijd wereldtop aan de start. Dus dat is maar even aan te geven dat wij altijd proberen. En daar ben ik altijd mee gegaan. Om proberen een wedstrijd zo goed mogelijk te lopen. En proberen een race te winnen, indien mogelijk.
Voor jullie waren dit soort wedstrijden minimaal zo belangrijk dan presteren op een internationaal kampioenschap?
Denk het wel. Ronald Klomp, die kennen jullie wel als trainer in diezelfde periode. Die heeft dus ooit tegen mij verteld, daar heb ik wel eens over nagedacht. Wij trainen natuurlijk altijd voor het NK Cross en alle andere wedstrijden. En ook voor het WK, want toen ging er nog een junioren- en een seniorenploeg naar het WK Cross toe. Onder de hoede van Bovenman en Hans Verkuik. En die heeft er zo tegen mij gezegd: waarom train je zo specifiek en hard om op het WK Cross 25ste te worden? Of 30ste of 35ste? Hij zei: wij met tweeën, wij snappen hoe een goed resultaat is. Maar de buurman en de buurvrouw, die worden er niet wakker van. Nee. En daar zit wel een kern van waarheid in, denk ik.
Ja. En toch is inderdaad, om op de vraag van Nijboer terug te komen, past Egmond in een ideale voorbereiding op weg naar een snelle marathon in april? Voor jou en ook voor een wat breder publiek?
Nou, ik denk dat Egmond gewoon een mooi startpunt is. En de vraag van, of wat Gerard zei, naar die halve. Het moeilijke is wel, kijk, als je natuurlijk de tweede weekend van januari, als je 1-1-19 loopt in Egmond, dan ben je in topvorm. En topvorm, Erik zit naast mij, ja, die is zelf atleet geweest en die weet precies hoe die zit. Dan hou je niet een jaar vol. Mm-hmm. Er zijn periodes dat alles kan, maar die periodes gaan weg en komen op een gegeven moment weer terug. Ja. Dan moet je weer uitrusten. En het moeilijke was toen wel, hè, je hebt 2,5 maand ben je met die wedstrijd bezig geweest. Je laat zien dat je een uur knijterhard kunt lopen. En dan komt die marathonvoorbereiding. Die zit ook al wel een beetje in je achterhoofd.
Maar je moet eigenlijk eerst even gas terugnemen. Want je gaat het niet 14 weken lang vol kunnen houden, denk
ja,
ik.
Nee, ja, ik heb dat toen wel zo gedaan. Okay, maar ja. Het moeilijkste van die periode was van oké, we staan hier. Verbeteren kan niet. Dus ja. Je moet het zo lang mogelijk uitzien te rekken.
Ja,
dat was wel een lange periode.
Ja.
Maar goed, je zit dan ook wel in een flow dat op dat moment alles kan. Alles lukt.
Ja.
En dat helpt er wel mee dat je dan een lange periode met tussenpauze van veel trainen. Want ik weet dat wij naar Egmond hebben nog een crossje gedaan. Toen zijn we naar Albuquerque geweest voor 5 weken. Alleen maar trainen. Toen terug en er stonden nooit 3 wedstrijden op het programma. En toen in Rotterdam. Ja, en dan is het is gewoon dan de kunst om. Het belangrijkste is om niet ziek te worden. Je bent natuurlijk heel fragiel. En om eigenlijk niet te veel en niet te weinig te doen. Ik denk dat de grootste uitdaging toen was. Van nou ja, veel verbeteren kon niet. Want ik liep naar de rand CBC. Dat was van mijn 1,5 maand, 2 maanden later. Het liep 1-1-0-7, dat was toen het Nederlands record dat dit jaar vorig jaar verbeterd is. Ja, dat is niet veel beter als in Egmond eigenlijk.
Ja.
Zelfs iets minder.
Ja.
Ja. Was dus ik denk wel dat Egmond wel. Ik denk als ik toen een marathon had gelopen, dat ik wel sneller had gelopen als die 2-10-0-5. Ja. Ja.
Ik denk dat voor heel veel mensen dat dit wel in hun gedachten speelt. Weet je wel, voor heel veel mensen reizen komend weekend naar Egmond af. Zijn bijna allemaal mensen, of niet allemaal, maar heel veel daarvan gaan ook Rotterdam lopen in april. Gaan misschien ook nog de CPC doen, misschien nog een keer een halve. Maar je kunt niet overal volle bak en je lange duurlopen langer maken en de baantrainingen steeds wat langere intervals. Ergens zul je ook, hè, het lijf wordt fragiel, je bent breekbaar, je weerstand wordt soms wat minder. Je moet ook heel blijven.
Ja, maar ik denk wat Greg wel zegt. Weet je, we hebben het hier over tweede week januari. Dus ja. We hebben het 14 weken voordat die marathon in Rotterdam zeg maar plaatsvindt. Ja, dat is genoeg tijd om een keer een piekmoment te hebben en te kijken waar je staat, toch? Ik bedoel, je kunt wel alles in het teken van die marathon zetten. Maar Egmond is juist zo'n race, wat je net al zelf zegt. De klok is niet van belang. Het is eigenlijk een strijd tegen de elementen die je loopt. Het is een mooi moment om te kijken hoe je ervoor staat. Om uiteindelijk daarna, als je hersteld bent van die race, goed te kunnen starten met je echte voorbereiding voor die voorjaarsmarathon.
Ja, en het ziet natuurlijk, elke mens is anders. Je vergeet het mentale aspect. Je kunt heel veel mensen hebben die een hoop wedstrijden lopen in voorbereiding tot.
Mm-hmm.
En je hebt mensen die de wedstrijd lopen. En Greg was die laatste. Die loopt de wedstrijd. En als de wedstrijd voorbij is, dan gaan we verder werken naar de volgende wedstrijd. Dus je moet ook een beetje de mens achter het schema kennen om een periode goed door te kunnen komen.
Ja. Heb je tips voor de mensen die komend weekend meedoen?
Ja, dat is voor Egmond heel erg moeilijk. Hè? Ik weet niet exact hoe de wind gaat staan en hoe koud het zit, hoe hoog water, laag water, breed strand, strak strand, noem maar op. Daar kun je eigenlijk pas bepalen, zeg maar, 2-3 dagen voor dat je het weekend daar is.
Ja.
Om te zeggen van zo kun je die wedstrijd het beste inlopen.
Maar nu, het parcours is nu andersom. Je gaat nu eerst over het strand. Wat zou de strategie moeten zijn een beetje? Hoe pak je dat aan?
Ervan genieten.
Als coach zijn, zeg maar.
Dus we hebben het over heel die massa die aan het start staat in Egmond. Vooral van Egmond genieten. Dat Greg al zegt, het is record stellen daar niet. Het is het volbrengen van de klassieker. En geniet er dan ook van. Kom niet als een dood vogeltje aan de eindstrip.
Ja, want ik denk dat dat echt wel de charme van Egmond is. Het aan de start staan daar. Niet weten eigenlijk wat voor weer het gaat worden. Maar je weet dat je met z'n allen over de strand gaat. Iedereen kent de mooie plaatjes, de mooie beelden die tegenwoordig er wel zijn. Hè? Dus nu zijn er beelden van bovenaf met drones die er gemaakt worden. En je ziet de meest fantastische plaatjes. En als je daar onderdeel van mag zijn in zo'n eerste race van het jaar. En je volbrengt hem ook nog eens een keer goed. Is dat wel eigenlijk een hele mooie basis om het jaar mee te beginnen.
Ja. Ja, gewoon de wedstrijd trots finishen. En dat geldt zeker voor Egmond.
Ja.
Dan mag je best trots op zijn dat je Egmond uit hebt gelopen. Dat je de finish hebt gehaald van Egmond. En dat geldt voor de eerste beste recreant en ook voor de wedstrijdloper.
Heb jij hem de voorbije jaren nog een keer meegedaan? Met een andere instelling dan toen in de eind jaren 90?
Ik heb maar echt als wedstrijdatleet gelopen tot 2004, 2005, denk ik. Ja. Toen een aantal jaren niet. En ik heb hem nog 2 keer gewoon als fanatiek amateur gelopen.
Fanatiek amateur,
ja. En de laatste keer is geweest. Ik zou het echt al niet meer weten. Nee. Nee. Ik weet nog wel dat ik de laatste keer dacht van, nou, dat moet ik gewoon niet meer doen.
Nee, dat vind ik toch? Waarom?
Nou, als je daar ooit 1-1 hebt gelopen. Ik ben de laatste editie die ik gelopen heb, ben ik omgedraaid. En toen ben ik mijn vrouw tegemoet gelopen, heb ik met mijn vrouw uitgelopen.
Okay.
Toen dacht ik echt, stom. Is ook weer een Greg ding misschien.
Ja.
Toen dacht ik op een gegeven moment, ben ik hier aan het doen. En ben ik omgedraaid. En toen ben ik Femke, mijn echtgenote, tegemoet gelopen. En heb ik met haar de wedstrijd uitgelopen.
Ja.
Ik kreeg allemaal opmerkingen. Kijk, ik loop de verkeerde kant op. Ik ga mijn vrouw ophalen.
Wat jullie hadden net over het parcours verkennen. Of weten.
Ja.
In 2000 Olympisch jaar, toen liep Greg ook in de kopgroep mee. En toen was ik niet op de fiets op die plek waar ik had moeten zijn. In het jaar daarvoor wel. Maar toen liep hij richting de boulevard in Egmond. Liep hij aan de verkeerde kant van het parcours. Want er stonden linten. En dat kan hij beter zelf vertellen. Liep hij zichzelf vast. En dan hadden we waarschijnlijk ook in 2000 een andere uitslag gehad.
Ja, ja. Ja, dus het juiste spoor is wel degelijk van belang.
Het was 98, het was natuurlijk super. En in 2000 was toen... was spannend, want toen liepen we met 4-5 man op het strand, ging het strand af. En voor mij was het, Camille die werd toen derde of tweede.
Durf ik niet te zeggen.
Ja, en toen kwam ik inderdaad achter, ik dacht nou, pak meer de duinen. Dan kan ik sneller die klinkerpad naar de boulevard op. En er stonden allemaal mensen en er stond lint. Dus toen kon ik er niet door.
Ja.
En dat heeft maar toen in 2000 een derde podium gekost, denk ik.
En wat je net vertelde, vind je dat moeilijk? Dat je nu gewoon in een andere fase bent gekomen en van het hardlopen. En dat je toch ergens blijkbaar continu nog die vergelijking met het verleden maakt.
Het wordt wel minder. Je hebt natuurlijk heel lang gehad met blessures en dat je ouder wordt en een ander leven. Dat mensen wel verwachtingen hadden als je een keer aan de start stond. Maar goed, we zitten nu dat ik echt afscheid genomen heb van de topsport.
Mm.
12 jaar geleden, 11 jaar geleden, 2009 zoiets. En daarvoor waren er een aantal jaren tussen natuurlijk met veel blessure leed. En ik geniet gewoon van het lopen.
Nog steeds.
Alleen wedstrijd lopen, dat heb ik heel lang niet gedaan. Ik ben nou weer een klein beetje door mijn kinderen meer recreatief wat wedstrijden aan het lopen. En dat is wel een knop om. Ik kan niet meer zo diep gaan als vroeger. Maar ik denk dat er ook te maken heeft met de periodes dat je zo hard en zo diep bent gegaan. Op een gegeven moment zit er een bepaalde switch dat je dat niet meer op kunt zoeken.
Ja.
Maar de vergelijking met vroeger, die is er nu niet meer, denk ik. Er zijn wel heel veel mensen die je nog herkennen dus, of aanspreken. Ik was afgelopen 31 was ik bij een wedstrijd. Zelf ook meegedaan bij de oude mannen. En dan word je vooral door leeftijdsgenoten aangesproken. Weet je, dat was toen en toen. Dat was heel erg gaaf. Dus dat is wel leuk. Dan doe je even oude herinneringen op, ophalen. Maar ik ben niet meer nu bezig met tijden. En ik ben trots en ik koester de momenten die toen waren. Dan kijk ik ook steeds meer met trots op terug. Want toen was het normaal. En ging je weer, smaardags was het gewoon weer volgende dag, ging je weer verder. Ik ga wel steeds meer realiseren dat het wel heel erg een mooie tijd is geweest. En een aantal dingen die ik toen heb laten zien, dat het toen ook wel best wel uniek was, ja. Ja.
En ook om samen te hebben beleefd, toch?
Ja, dat is wel heel bijzonder. Maar het is wel een moeilijke combinatie, hoor. Vader zijn en coach.
Ja?
Ja, toen ik recht begon mee, echt mee van een beetje serieus trainen, zeg maar. Dan heb je natuurlijk niet van over zoveel jaar lopen een Nederlands record, of over zoveel jaar staan we op de Olympische Spelen of iets dergelijks. Dat is langzaam aan gegroeid. Je wordt de beste van de club. Je wint een wedstrijdje in de regio en dat groeit zo langzaam. En dan groei je gewoon in mee. Zo eerlijk moet ik gewoon zijn. Dus je hebt geen doelstelling over een lange periode als je met je zoon gaat. Je sporten vond ik belangrijk. Hmm. Krijg je een halve dag gevoetbald en een anderhalve dag gejudo'd en een racefiets gehad. Dus ik heb altijd sporten wel heel belangrijk gevonden voor Greg, onze enige zoon. Maar dat je zo zeg maar langzaam naar een goede atleet toe groeit, daar ben je mee doorgegroeid, zeg maar. Dat is gewoon ontstaan op de manier zoals we met elkaar omgingen.
Nou, dus is het dan uiteindelijk hier nu gewoon in je eigen hardloop speciaalzaak zit, dan zie ik eigenlijk toch wel een vader zitten die je wel heel veel trots nog steeds uitstraalt, of niet?
Ja, absoluut. Ja. We hadden een gezond gezin en een heel positief gezin. En ik ben altijd heel erg trots geweest op Greg. Ik heb hem wel een beetje de goede richting uit geprobeerd te sturen. Maar ik heb hem vooral ook geprobeerd om hem vooral Greg zelf te kunnen laten zijn. Ja. Ja. En wie ben ik dan, zeg maar, om je eigen zoon op die manier zoals hij zijn sport beleeft, om hem daarin af te remmen.
Nou, maar ik denk als je naar zijn prestaties kijkt, dat je daar niet al te bescheiden over hoeft te zijn. Nee. Want volgens mij, we zitten hier niet voor niks aan tafel met elkaar, toch?
Leuk om te horen.
En nu zijn er twee, jij hebt twee lopende dochters, hè, als ik het...
Ja, klopt. Ja. Heel de familie loopt.
Hoe oud zijn ze?
Ze zijn nog klein. Ik heb mijn jongste is 7, Lin. Mm-hmm. En mijn oudste is Gwen, die is 13. Ja, en die Gwen die is vorig jaar echt gekozen voor het lopen. Heeft eerst gehockeyd. En die kwam vorig jaar van, ik wil wel meer hardlopen. En Lindy, die doet speelonderwijs bij de club. Twee keer spelletjes mee. En die, dat is een vuurvretertje. Dat is een beetje, dat zie ik mezelf wel van toen ik zelf jong was. Ja. En Gwen is wat meer berekend. Ja. Er zit meer in de gedachte van, die denkt er meer over na. Maar goed, het is misschien ook leeftijd. Ja, dus die zijn altijd. En daardoor ben je nu zelf ook weer wat meer en iets fanatieker gaan lopen. En speelt je af en toe weer een nummer op.
Ja. En zou het kunnen dat het ooit vader, coach Greg van Est wordt?
Dat zou misschien kunnen. Dat weet ik niet. Ze zijn nou natuurlijk nog jong.
Ja.
En je ziet wel, die kleine die heeft echt wel. Die is gewoon heel sterk. En de jongste die heeft wel een hele harde kop. Dus die kan heel diep gaan. Maar ze zijn klein. En ja, wat ik nou heb is van, omdat ze zo jong zijn, het is wel moeilijk om steeds om er afstand van te nemen. Omdat je heel veel van trainen weet en ja, van wedstrijden lopen. Dus om daar niet in te bemoeien. En wat mij wel opvalt in de leeftijdscategorie, vooral waar mijn oudste nu in loopt, dat er toch wel heel veel meisjes zijn die echt al heel veel trainen.
Ja.
Ik heb laatst bij wat crossen en hoor ik sommige vijf keer in de week. En denk van, ja, weet je, en dan komt mijn dochter van, ja, ik wil ook, ik vind 3 keer in de week echt meer dan genoeg. Ja.
Ruimte genoeg nog voor.
En je weet niet waar het schip staat. Want nou kom je bij die wedstrijdjes en dan krijg je inderdaad wel eens van, ja, zijn dochter van Greg. En mijn echtgenoot heeft wel op een redelijk niveau gelopen. 36 of 35 op een 10. Maar ik vind dat altijd moeilijk, want ik heb zoveel jongeren gezien toen ik zelf liep en de laatste jaren ook de grote talenten waren, maar uiteindelijk er niet komen. Dus we proberen daar een beetje in te dimmen, zeg maar. We zijn trots als ze lopen en vooral plezier. Maar voor mij mogen ze ook gaan wielrennen of hockeyen of als ze maar sport doen.
Maar voorlopig blijven de Van Hesten een loopfamilie?
Ja, vooral een sportfamilie.
Ja.
Dus ik ben de oudste van 3 zonen. Schaatsen, marathon schaatsen, wielrennen. Wij zitten dan, zijn op een gegeven moment in de atletiek terechtgekomen, hardlopen. Dus, en ik vind zelf als vader en als opa sporten voor kinderen heel erg belangrijk. Ja. Maar wat ik net al zeg, je moet de kinderen ook zichzelf kunnen laten zijn. Je moet niet dwangmatig, zeg maar, als vader of als opa bij de eindstreep staan en het onderste uit de kan willen hebben. Je moet vooral de kinderen of de mensen waar je mee kunt werken, zeg maar, zichzelf kunnen laten zijn.
Zijn jullie komende zondag in Egmond? Nee.
Nee. Ik ben bij het Brabants Kampioenschap Cross.
Okay.
Ook niet onbelangrijk.
Ook,
belangrijk.
Ook niet onbelangrijk. Lopen mijn dochters.
Ja, 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 ja.
Over een aantal jaren waarschijnlijk.
Ja?
Denk als de kinderen blijven lopen, dat we echt wel Egmond. Of dat we zelf een keer weer meedoen. Maar ja. dit jaar niet, nee.
Nee, nee.
Hey, Pim, en dan eventjes. Er zijn toch ook nog wel doelen die Greg dit jaar gesteld heeft.
Ik heb het gehoord net in de auto op weg naar Tilburg.
Ja.
Maar misschien kan hij het beter zelf vertellen.
Ja. Vertel eventjes. Volgens mij. Staat er 2 keer 42 kilometer op het programma.
Ja, nou, ja dat klopt. Ja, eentje bij jou in de stad, in Rotterdam. Maar gewoon puur uitlopen. Ja, wel met een doel. Ik ga niet uitlopen voor 3 uur en een kwartier. Ik wil wel.
Dus niet uitlopen.
Nee. Ik wil wel. Er is eigenlijk gekomen. We hebben net over mijn kinderen. En mijn oudste die wil graag naar New York. De 5 kilometer lopen. En daar hebben we een beetje over zitten praten. Dus dags van tevoren, dash to the finish, echt een wedstrijd. En zei, dan kunnen we misschien kijken of dat kan. En zei ze, ja, dan wil ik dat jij de marathon daar loopt. Want ik heb de marathon van New York gelopen, ook als recreant in 2016 nog. Mm-hmm. Samen met mijn vrouw. We waren met heel de familie daar. Maar ik heb al bijna 4 jaar geen wedstrijd gelopen. En wat rugklachten gehad. Dus nou, als we daar naartoe gaan, wil ik eerst een marathon lopen. Dus ik wil eerst, als alles mee zit, in april Rotterdam doen. Uitlopen. Op een goede manier. En als dat mee zit, naar New York. Maar New York wordt moeilijk, heb ik begrepen. Want het is de 5e editie. En heel veel dingen zitten al vol. En ik heb nu nog geen zin om al dingen te boeken, zeg maar. Ja. En anders gaan we daar naartoe misschien voor alleen die 5.
Het zou anders wel een heel mooi loopjaar zijn met 2 jubileumedities. Toch? De 40ste en de 50ste editie van die marathons.
Ja, ja, ja. Het is een toeval. Maar, ja. Maar ik denk dat Rotterdam gaat sowieso wel door. En dan hoop ik dat ik daar een beetje verzoenlijk over de eindstreep kan komen op de koolsingel. En dan New York is nog een beetje slag om de arm. Of dat alleen de 5 wordt met mijn dochter. Of dat ik daar dan ook ergens nog tussen kan komen om de marathon uit te lopen.
En bemoeit Ad van Hest als coach zich dan nog met de voorbereiding voor Rotterdam Marathon?
Nee. Die is
oud en wijs.
Die heeft zoveel jaren ervaring. Daar hoef ik niks mee. Ik luister naar hem. En ik zeg wel eens ook tegen hem, ga lekker een uur rennen hierachter. Richting Galgenven of zo. Dan heb je perfect getraind en ervan genoten. Maar Greg is te veel atleet geweest om voor zichzelf geen trainingsschema uit te schrijven.
Ja.
Maar Pim, voordat we afsluiten, dan we gaan hem wel in de gaten houden in Rotterdam.
Ja, dat, we gaan hem zeker in de gaten
fatsoenlijk uitlopen. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij iemand.
Volgens mij gaat dat nog steeds snoeihard.
Ik ben bang voor wel. Ja, ja.
Hey mannen, hartstikke bedankt dat we hier langs mochten komen in Tilburg om over Egmond te praten, over die bijzondere editie in 99. En gewoon over het hardlopen, wat gewoon in de genen lijkt te zitten.
De passie hier straalt er vanaf. Ja.
En Egmond blijft Egmond.
Egmond blijft Egmond.
Ja.
Nou, beter kunnen we niet afsluiten.
Lijkt me niet. En ik denk iedereen die komend weekend richting Egmond afreist, luister deze podcast even. Ja. Want mooi verhaal over deze race.
Altijd goed om aan het einde van de aflevering te zeggen, luister hem even.
Ja, tuurlijk. Altijd. Je kan hem altijd nog eventjes doorsturen naar een ander. Dat is wel van belang.
Hey, ja, ik zou zeggen aan alle luisteraars die gaan lopen, heel veel succes. Ik denk wel mede namens Greg en Ad.
Ja, iedereen de finish halen met een glimlach.
En vooral genieten.
Ja.
Dat is belangrijk. Zet de klok af. Ga niet op tijd lopen. En geniet van het parcours.
Zo is dat. Volg ons op alle kanalen. Je kan ons op Instagram vinden. iTunes, Spotify, Google Podcast, Stitcher.
En, stel vragen.
Stel vragen inderdaad. We zijn altijd benaderbaar. Voor tips, tricks, voorbereiding vragen. En tot de volgende Pacer.